Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij uit Psalm 147, het eerste vers. Laat Heer en lof ten hemel reizen. Hoe goed is het onze God te prijzen? Betaamt ons psalmen aan te heffen die lieflijk zijn en harten treffen. De Heere wil ons in gunst aanschouwen. Hij wil Jeruzalem herbouwen, vergaren en in vrede doen leven hen die uit Israël zijn verdreven. Psalm 147, vers 1. Gemeente uit Gods woord zal ons worden gelezen uit het boek der psalmen, psalm 147. Vooraf lezen we de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 34 van de Heilige Doop.
Wij geloven en belijden dat Jezus Christus, die het einde der wet is, door zijn vergoten bloed een einde gemaakt heeft aan alle andere bloedstortingen, die men zou kunnen of willen doen tot verzoening en voldoening der zonden. En dat hij, afgedaan hebbende de besnijdenis die met bloed geschiedde, in de plaats daarvan heeft verordend het sacrament des doops, door het welk wij in de kerken Gods ontvangen en van alle andere volken en vreemde religieën afgezonderd worden, om geheellijk hem toegeëigend te zijn, zijn merk en veldteken dragende. En het dient ons tot een getuigenis dat hij in eeuwigheid onze God zal zijn, ons zijnde een genadig vader. Zo heeft hij dan bevolen te dopen al degenen die de zijne zijn, in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Alleen met rein water, ons daarmee te verstaan gevende, dat gelijk het water de vuiligheid des lichaams afwast, wanneer wij daarmee begoten worden, het waak op het lichaam desgene die de doop ontvangt gezien wordt, en hem besprengt, alzo het bloed van Christus hetzelfde van binnen in de ziel doet, door de Heilige Geest, haar besprengende en zuiverende van haar zonden, en ons wederbarende uit kinderen des toorns tot kinderen Gods. Niet dat zulks door het uiterlijke water geschiet, maar door de besprenging des dierbare bloeds des Zoons Gods, die onze rode zee is, door welke wij moeten doorgaan, om te ontgaan de tirannie van Farao, welke is de duivel, en in te gaan in het geestelijk land Kanaan. Alzo geven ons de dienaars van hun zijde het sacrament en hetgeen dat zichtbaar is. Maar onze Heere geeft hetgeen door het sacrament beduid wordt, te weten de gaven en onzienlijke genaden, wassende, zuiverende en reinigende onze zielen van alle vuiligheden en ongerechtigheden, en onze harten vernieuwende en die vervullende met alle vertroosting, ons gevende een ware verzekerdheid zijner vaderlijke goedheid, ons de nieuwe mens aandoende en de oude uittrekkende met al zijn werken. Hierom geloven wij dat zo wiens voornemen is in het eeuwige leven te komen, die moet maar eens gedoopt worden met de enige doop, zonder die immer meer te herhalen. Want wij kunnen ook niet tweemaal geboren worden. Doch deze doop is niet alleen nut, zolang het water op ons is en wij het water ontvangen, maar ook al de tijd onzes levens. Hierom verwerpen wij de dwaling der wederdopers, die niet tevreden zijn met een enig doopsel, dat zij eens ontvangen hebben, en daarenboven verdoemen de doop der kinderkens der gelovigen, terwijl wij geloven dat men behoort te dopen en met het merkteken des verbonds te verzegelen, gelijk de kinderkens in Israël besneden werden, op dezelfde beloften die onze kinderen gedaan zijn. En voorwaar, Christus heeft zijn bloed niet minder vergoten om de kinderkens der gelovigen te wassen dan hij gedaan heeft om de volwassenen. En daarom behoren zij het teken te ontvangen en het sacrament van hetgeen dat Christus voor hen gedaan heeft. Gelijk de Heere in de wet beval hun mede te delen het sacrament des lijdens en stervens van Christus, kort nadat zij geboren waren, offerende voor hen een lammeken. Het raak was een sacrament van Jezus Christus. Daarenboven, hetgeen de besnijdenis deed aan het Joodse volk, hetzelfde doet de doop aan onze kinderen, welke de oorzaak is waarom de heilige Paulus de doop noemt de besnijdenis van Christus. Lezen wij nu Psalm 147. Looft de Heere, want onze God te psalm zingen is goed, terwijl hij lieflijk is. De lof is betamelijk. De Heere bouwt Jeruzalem. Hij vergadert Israëls verdrevenen. Hij geneest de brokenen van hart en hij verbindt hen in hun smarten. Hij telt het getal der sterren. Hij noemt ze allebei namen. Onze Heere is groot en van veel kracht. Zijn verstand is geen getal. De Heere houdt de zachtmoedig in staande. De goddelozen vernedert hij tot de aarde toe. Zing den Heere bij beurten met dankzegging. Psalm zingt onze God op de harp, die de hemelen met wolken bedekt, die voor de aarde regen bereidt, die het gras op de bergen doet uitspreiden, die het vee zijn voeder geeft, aan de jonge raven als ze roepen. Hij heeft geen lust aan de sterkte des paards. Hij heeft geen welgevallen aan de benen des mans. De Heere heeft een welgevallen aan hen die hem vrezen, die op zijn goedertierenheid hopen. O Jeruzalem, roem den Heere. O Sion, loof uw God. Want hij maakt de grendelen uw poorten sterk. Hij zegent uw kinderen binnen in u, die uw land palen in vrede stelt. Hij verzadigt u met het vette der tarwe. Hij zendt zijn bevel op aarde, zijn woord loopt zeer snel. Hij geeft sneeuw als wol, hij strooit de rijm als as. Hij werpt zijn ijs heen als stukken, wie zou bestaan voor zijn koude? Hij zendt zijn woord en doet ze smelten. Hij doet zijn wind waaien, de wateren vloeiden heen. Hij maakt Jacob zijn woorden bekend, Israël zijn inzettingen en zijn rechten. Alzo heeft hij geen volk gedaan, en zijn rechten, die kennen zij niet. Halleluja.
Terwijl er gecollecteerd wordt voor de diaconie, voor de kerk, de derde rondgang is voor het kerkbouwfonds, zingen wij uit Psalm 147, vers 5, 6 en 10. God wil al het vee steeds spijzen, laven. Hij hoort de stem der jonge raven. De Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. En hij gaf aan Jacob zijn wetten, deed Israël op zijn woorden letten. Het zijn de versen 5, 6 en 10 van Psalm 147. Gemeente, ons psalmboek bestaat uit 5 bundels. En we hebben net psalm 147 gelezen en ook gezongen. Dat is een psalm uit de laatste bundel van psalmen. Psalm 107 tot en met 150, die vormen die laatste bundel. En dan zijn we helemaal aan het slot van ons psalmboek. En die laatste psalmen, dat zijn eigenlijk de Halleluja-psalmen. Want die beginnen, psalm 146 tot en met 150, allemaal met loof de Heere of Halleluja. En ze eindigen ook alle 5 met dat woord Halleluja of loof de Heere. Dus die psalmen die zijn bijzonder op de lof van de Heere gericht. En ook hier in psalm 147, loof de Heere in vers 1. En Halleluja in vers 20. En dat tekent tegelijkertijd onze diepe armoede, gemeente, want dat loven van de Heere, daar komt in ons leven eigenlijk niets van terecht. En toch mag die dichter het hier doen, looft de Heere. Sommigen die zeggen dat dit David was die deze psalm heeft gemaakt. Andere verklaarders, we sluiten ons daar maar bij aan, die zeggen dit is een dichter uit de tijd van de ballingschap geweest. In de 6e eeuw voor Christus, Calvijn bijvoorbeeld, die wijst daarop, of daarna, hè, kan ook nog, de tijd van Nehemia, de tijd van de 5e eeuw voor Christus. Maar hoe het ook zij, loof de Heere, dat is de opdracht. Aan het einde van de psalm wordt zo heel duidelijk nog een toespitsing gemaakt. En wordt gewezen op het bijzondere voorrecht van het volk van Israël. Kijk maar in vers 19, hij maakt Jacob zijn woorden bekend, Israël zijn inzettingen en zijn rechten. Hij maakt Jacob zijn woorden bekend. Hij maakt aan Israël zijn inzettingen bekend. En inzettingen, dat is een woord dat heeft te maken met inkerven, iets inslijpen. Zoals je in een steen iets slijpt of in iets hard, in een hard metaal iets slijpt, dan kerf je het in en dan is dat daar vast en zeker ingegraveerd. Inkerven, de inzettingen. En de rechten, dat heeft te maken met Gods recht en Gods gezag. En zo heeft hij met geen volk gedaan. En zijn rechten kennen ze niet. Kanttekening 31 zegt, God bewijst zijn kerk grote genade. Hij geeft zijn kerk zijn wet en heilige geboden, zodat ze hun leven daarnaar kunnen richten. En over de wet en de heilige geboden spreekt ook zondag 34. Opdat we ons leven ernaar zouden richten. We gaan de zondag lezen. Vraag 92, hoe luidde wet des Heren? God sprak al deze woorden. Exodus 20 vers 1 tot 17 en Deuteronomium 5 vers 6 tot 21. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. En dan volgen de 10 geboden, zoals we die iedere zondag en ook vanmorgen hebben gehoord. Vraag 93, hoe worden deze 10 geboden gedeeld? In 2 tafelen, waarvan de eerste leert hoe we ons jegens God zullen houden, de andere wat wij onze naasten schuldig zijn. 94, wat gebiedt God in het eerste gebod? Dat ik, zo lief als mij mijner zielen zaligheid is, alle afgoderij, toverij, waarzegging, superstitie of bijgeloof, aanroeping van de heiligen of van andere schepselen, mijden en vlieden, en de enige ware God recht leren kennen, hem alleen vertrouwen, in alle ootmoedigheid en leidzaamheid hem alleen onderwerpen, van hem alleen alle goeds verwachten, hem van ganser harte liefhebben, vrezen en eren, alzo dat ik eer van alle schepselen afga en die varen laten, dan dat ik in het allerminste tegen zijn wil doen? Wat is afgoderij? Afgoderij is in de plaats van de enige ware God, die zich in zijn woord geopenbaard heeft, of benevens, dat is naast hem iets anders verzinnen of hebben, waarop de mens zijn vertrouwen zet. Hij maakt Jacob zijn woorden bekend. Dat zetten we vanavond boven zondag 34. En dat heeft natuurlijk te maken met Psalm 147. Hij maakt Jacob zijn woorden bekend, staat in vers 19. Ten eerste de inhoud van die woorden, dat is vraag en antwoord 92 en 93. En ten tweede het doel van die woorden, dat is 94 en 95. Hij maakt Jacob zijn woorden bekend, de inhoud van die woorden en het doel van die woorden. Waar zijn we nu in de catechismus mee bezig in zondag 34? We zijn bezig met het deel van de dankbaarheid. Dat is het derde hoofdstuk van de catechismus, jongens en meisjes. Eerste hoofdstuk is ellende. Tweede hoofdstuk is verlossing. Derde hoofdstuk is dankbaarheid. Drie delen. Drie stukken die we moeten leren. Drie aspecten van het leven der genade. In de zondagen 32 tot en met 52 gaat het dus over de dankbaarheid. En we hebben twee inleidende zondagen over die dankbaarheid gehad. Zondag 32 en zondag 33. Zondag 32 zo over de dankbaarheid en zondag 33 nog wat meer gericht op de waarachtige bekering. Dat is het leven van de dankbaarheid, de afsterving van de oude mens, de opstanding van de nieuwe mens. En toen hebben we aan het einde van zondag 33 gehoord, wat zijn goede werken, die uit een waar geloof naar de wet Gods hem ter eer geschieden, en niet die op ons goeddunken of op menseninzettingen gegrond zijn. Toen werd er dus iets gezegd over de wet Gods. Dat is de norm. En nu krijgen we in de volgende zondagen, in 11 zondagen, de 10 geboden worden daar behandeld, die heilige geboden. Want dat is de norm van het nieuwe leven. Je gaat je leven richten naar Gods wet. Hier dus de eerste zondag over de wet. En dan schrijven we daarboven, hij maakt Jacob zijn woorden bekend. De inhoud van die woorden. Nou, hoe luidt de wet des Heeren? Wat staat er nu in die woorden van de heilige wet van God? God sprak al deze woorden. En natuurlijk heeft de Heere nog veel meer woorden bekendgemaakt aan Israël. Maar hier gaat het vanavond vooral over die wetswoorden. Zijn heilige wet, de wet van de 10 geboden. Hij maakt Jacob die woorden bekend. Ik ben de Heere, uw God. De wet is gegeven in het kader van het genadeverbond. De Heere die van eeuwigheid zijn verbond heeft opgericht met Christus en in Christus met al Gods uitverkorenen, dat is het genadeverbond, krijgt de uitwerking, dat genadeverbond krijgt zijn uitwerking in deze tijd. De Heere heeft dat genadeverbond direct al geopenbaard na de zondeval. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. En wat ging er dan gebeuren? Toen ging de Heere zijn woorden bekendmaken aan Adam, aan Eva, aan dat geslacht van Adam en Eva, dat geslacht van Enos. Hij maakte hun die woorden bekend. En onder die geslachten haalde de Heere zijn kerk. Hij bouwde zijn kerk vanuit die geslachten. En toen op een gegeven moment is de Heere breder nog gaan werken. Abraham, die is geroepen als een afgodendienaar uit Ur. Ga uit uw land, uit uw maagschap, naar het land dat ik u wijzen zal. En toen ging de Heere werken onder die geslachten van de patriarchen, de aartsvaders. Jongens, meisjes, Abraham en Isaac hè, en Jacob en die zonen van Jacob. Dat was een hele familie, een heel geslacht. Waren dat allemaal bekeerde mensen? Nee, maar de Heere werkte wel onder dat geslacht rijk en bracht daar zijn volk toe. En toen bij de Sinaï, dat is hier aan de orde. Toen heeft de Heere zijn volk Israël, dat geslacht van Abraham, Isaac en Jacob, dat geslacht daar uit Egypte gevoerd. En toen was het inmiddels al een miljoenenvolk geworden. En daar bij die Sinaï heeft de Heere zijn wet gegeven. Toen heeft hij zijn genadeverbond aan Israël geopenbaard. En gezegd, Israël, nu wil ik onder u gaan werken. Uit alle volken van de aarde heb ik u, Israël, uitverkoren. Om mij een volk des eigendoms te zijn. Uit al die andere volken zult u mijn eigendom zijn. Waren dat allemaal bekeerde Israëlieten? Nee. Maar onder Israël ging de Heere zijn werk doen. Hij maakte Jacob, Israël, dat volk, zijn woorden bekend. Dan buigt de Heere zo laag neer, dan geeft hij dat slavenvolk dat hij uitgeleid hebt, dat hij uit Egypteland, hij geeft dat slavenvolk, want dat waren ze in Egypte, hij geeft hun onderwijs in de binnenkamer van de woestijn. Dat zijn niet mijn woorden, maar dat zijn de woorden van Matthew Henry, de binnenkamer van de woestijn. Hij zegt daar in zijn verklaring in Exodus, de Heere wilde zijn volk in de binnenkamer brengen. En waar kun je nu zo'n miljoenenvolk in een binnenkamer krijgen? Nou, daar moest de woestijn nu voor dienen. De woestijn is de binnenkamer voor dat volk. En daar ging de Heere dat volk apart nemen. En toen wilde hij dat genadeverbond openbaren, hè, onder Israël. En nu mogen ze allemaal leven bij die woorden van God. En dat is een heel groot wonder. En onder die mensen gaat de Heere ook ja, de inlijving geven in dat genadeverbond. Want het is natuurlijk heel groot en dat geldt ook voor ons, want later is die internationale bedeling van het genadeverbond gekomen. Hè, met Pinksteren, dan gaat de Heere wereldwijd werken, dan wordt het nog breder. En nu gaat de Heere op het erf van het genadeverbond mensen bekeren. Want nu is het heel groot hè, en heel rijk dat je op het erf van het genadeverbond mag leven. En dat de Heere ook aan jou, aan u, aan mij zijn woorden bekend maakt. Maar ik moet wel bekeerd worden. Ik moet wel getrokken worden. Ik moet wel vernieuwd worden. Ik moet wel die droefheid naar God die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid leren kennen. En nu wil de Heere de God van Jacob zijn, van Israël, dat hele volk. Maar bijzonder wil hij de God zijn van zijn volk onder Israël. Dat is in een zekere zin bijzonder zijn Jacobs volk, begrijpt u? Dan zie je die twee kringen, hè? Die binnenste cirkel Gods kinderen en ook die anderen hè, die dan bij het volk van Israël horen, maar het ook zo nodig hebben. Die bekering van het hart. Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Wij horen die woorden iedere zondag en we zijn eraan gewend. Maar dan moet je eens even over nadenken. Ze staan hier ook in de catechismus. Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Dan hebben we het over ellende, verlossing en dankbaarheid. Weet je dat er in de aanhef van de wet, weet je dat er in de wet ook, dat het ook gaat over ellende, verlossing en dankbaarheid? Dat is nu die ellende die hier gepredikt wordt. Ik heb u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid. Egypteland, dat was hun eertijds. 7 weken geleden zijn ze uit Egypteland gevoerd. En wat was Egypteland? Oh, dat woord dat deed hen huiveren. Als je tegen een Israëliet zei Egypteland, Dan dachten ze gelijk aan, ja, aan die onderdrukking, aan die slavendienst. Dat is net zoals je, als je bij het Joodse volk zegt bijvoorbeeld Auschwitz, concentratiekamp of Sobibor. Oh, dan huivert een Jood. En zo huiverde dat volk als ze nog maar dachten aan Egypteland uit het diensthuis. Letterlijk staat er uit het huis van de slaven. Calvijn noemt het een slavenwerkplaats. Daar moesten ze werken als slavengemeente. Ik heb gelezen dat ze in Egypte ommuurde ruimten hadden. En daar brachten ze die slaven in. Hè? En daar werden ze door mannen, door mensen bewaakt. Slavenwerkplaats, diensthuis. Daar moesten ze werken. Ik heb u uitgeleid. Ik heb u uit Egypte uitgeleid. Ik deed u uitgaan. Ik verloste u. Hier is die reddende, die bevrijdende daad van God voor zijn Jacob, voor zijn Israël. Dat is nu die eenzijdige, die vrijmachtige en die soevereine genade. We zingen in een van de psalmen, die u door mijn hand uit Egypteland leidde, vrij en veilig. Ik ben de Heere uw God. Toe Israël, luister eens. Ik ben de Heere uw God, die u uitgeleid hebt. Wat groot is dat. Als de Heere dat zegt tegen zijn volk, ik ben de Heere uw God. Alzo heeft hij geen volk gedaan, Psalm 147, en zijn rechten kennen zij niet. Zo wou hij met geen volken handelen, die moesten zijn getuigenissen en zijn verbondsgeheimen missen. Maar ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Ik ben de Heere uw God. En in zekere zin gold dat voor geheel Israël. Ze waren allemaal uit Egypte uitgeleid. Ze waren allemaal nu 7 weken onderweg door de woestijn. Ze waren bij Mara geweest en ze waren bij Elim geweest. De strijd was er al geweest met, ze hadden water gedronken uit de rots bij Rafidim. De strijd met Amalek was er geweest. En nu zegt de Heere, ik ben de Heere, uw God. Maar bijzonder, bijzonder is het toch ook voor Gods kinderen onder Israël. Ik ben de Heere, uw God. Want er zijn altijd 2 rijen van verbondskinderen gemeend. Je had daar onder Israël Korach en Datan en Abiram. En onze kinderen weten ook wel uit de Bijbelse geschiedenis, dat waren mensen die vreesden de Heere niet. Dat waren opstandelingen. En ze zijn levend naar de hel gezonken daar in de woestijn. Dat waren wel Israëlieten. Die hebben ook gehoord, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uitgeleid hebt. Maar ze waren innerlijk niet aan God verbonden. En ze zijn onder de bediening van het genadeverbond verloren gegaan. Maar Mozes, dat was Gods kind, en Aaron en Mirjam. Dat waren er zelfs 3 uit 1 gezin, die hoorden bij Gods volk. En Caleb, de zoon van Jefunne, en Jozua, de zoon van Nun, en zo zou je nog meer namen kunnen noemen. Dat waren mensen, dat waren Gods kinderen onder Israël. Dat was dat Jacobs volk onder Jacob. En die waren nu van nature ook verdoemelijk voor God. Maar ze waren wel afgezonderd door God. Ze waren in Christus geheiligd en al die mensen waren geplaatst op het erf van het genadeverbond. En gemeente, dan is dat rijk, ik heb het al gezegd, dat je tot het erf van het genadeverbond mag behoren. En dan in zekere zin, je leest dat natuurlijk ook in Psalm 147, dan gaat het over onze God, de psalm zingen, dat is goed terwijl hij liefelijk is. Vers 1. En in vers 7 zingt onze God op de harp. En we hebben gelezen, onze Heere is groot en van veel kracht. In vers 5. En in vers 12 horen we, o Jeruzalem, roem de Heere, o Sion, loof uw God. En gemeente, nogmaals, dat mochten die Israëlieten zingen. En dat mochten die Israëlieten horen. En dat mogen wij ook in zekere zin horen, maar zul je nooit vergeten, gemeente. Dat je leeft op het erf van het genadeverbond en onder de bediening van het genadeverbond. Maar dat je nooit moet vergeten dat je ingelijfd moet worden in het wezen van het genadeverbond. We kunnen dat soms zo oppervlakkig zeggen. De Heere onze God en onze Heere en het is mijn God. Maar gemeente, mogen we het weten bij God vandaan? Mag ik het weten omdat de Heere mij tot zijn kind heeft aangenomen? Daar zal het over gaan. En de Heere verloste uit die slavenwerkplaats. Dat is Gods eenzijdige verlossing. En nu zegt de Heere, mijn volk, kom nu eens luisteren. Dan moet je bij die berg komen, bij die berg Sinai. Dat is een hele hoge berg, jongens en meisjes. Berg Horeb, het gebergte Horeb en allemaal toppen. En een van die hoogste toppen, dat is de berg Sinai. En sommigen zeggen, die berg had een vorm van een soort kansel, een hoge preekstoel. En je zou zeggen, van die hoge kansel gaat de Heere zijn volk toespreken. Nu moet je eens luisteren. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Ik ben de Heere uw God. Nu wisten ze allemaal dat ze uit Egypteland verlost waren. Maar nu gaat de Heere heel duidelijk zeggen wie dat heeft gedaan. Ik ben de Heere uw God die u verlost heeft. En nu gaat hij ook zeggen, dan gaat hij ook nog heel duidelijk zeggen hoe ze verlost zijn. Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. En zo mocht dat volk als het ware wat meer gaan horen. Ze wisten dat ze verlost waren. Maar nu mochten ze ook weten door wie ze verlost waren. Dat ging de Heere zeggen. En dat is toch nog zo in het leven van Gods kinderen. Dan moet er toch een opwas komen in de genade en in de kennis ook van de Heere. Dat is toch zo onmisbaar nodig. Dat je misschien iets mocht leren in je leven van die verlossing en dat je daar wel eens wat over verwonderd bent geweest. Maar dat je moet gaan leren wie het nu is die u verlost heeft. Want dat heilgeheim, dat moet toch aan Gods vrienden, aan zijn Jacobsvolk bekend worden gemaakt en getoond worden. En dat gaat altijd in de verdiepende weg. Hè? Dat ik meer ga leren wie de Heere is. Hier staat, hij maakt Jacob zijn woorden bekend in Psalm 147. Jacob. En toen kwam er een moment in het leven van Jacob, toen kwam hij bij Pniel. En toen zei de Heere, hoe is uw naam? En toen moest Jacob zeggen, Jacob. En Jacob dat herinnerde aan zijn geboorte. Want waarom heette Jacob nu eigenlijk Jacob, jongens en meisjes? Dat was omdat toen Jacob geboren werd, hij de hiel van zijn broertje vast had. En toen zeiden ze, Jacob. Want dat betekent in het Hebreeuws het woordje, dat woordje akeef, dat is hiel. En dat hoor je in de naam van Jacob. Hij hield de hiel van zijn broertje vast. En dan gaan er heel veel jaren overheen. En dan heeft hij die zegen gestolen van zijn broer. Hè? En wat zegt Esau dan? Dan zegt hij, ik wist wel wat je naam was, je heet Jacob. En je bent ook een grote bedrieger. Dan maakt eigenlijk Esau een woordspeling. Akeef, dat is hiel. En akaf, dat is eigenlijk bedriegen. Dat zit eigenlijk in hetzelfde Hebreeuwse woord. Wij kennen het nog wel van een hiellichter. Dan zeggen we een hiellichter, een bedrieger. En dan wordt die naam van Jacob verbonden met zijn bedrog. En daar in Pniel zegt de Heere, wat is nu je naam? Jacob. En dan gaat de Heere eigenlijk terug naar zijn naam. Hij is ook zo'n bedriegelijk mens. En dan zegt de Heere Jacob, je zult nu Israël heten. Maar die oude naam, Israël, dat betekent vorst Gods. Maar die oude naam heeft hij altijd gehouden. Want je leest ook na Peniel nog steeds over Jacob. En hoe gaat dat nu in het leven van Gods kinderen? Ze moeten steeds maar weer naar Jacob terug. Dan hebben ze een nieuwe naam gekregen. God heeft hen uit dat diensthuis uitgeleid. Maar dan moet je niet denken dat ze dan steeds beter in zichzelf worden. Dan zegt de Heere vanavond onder de behandeling van zondag 34. En dan ben je toch al een eindje in de catechismus. Wat is je naam? En dan moet vanavond iemand zo'n Jacobskind zeggen. Ik ben Jacob. Uiteindelijk ben ik een bedrieger. Ik, ellendig mens. Wie zal mij toch verlossen? We gaan vanavond beginnen met die wetsprediking. En waarom laat God die wet nu zo scherpelijk prediken? Zondag 44. Om mijn Jacobs bestaan, hoe langer, hoe meer, te leren kennen. Maar om nu ook des te begeeriger te mogen zijn. Naar die vergeving der zonden en naar die gerechtigheid. Waardoor een Jacobs volk rechtvaardig voor God gerekend kan worden. In hem die veel meer is dan Jacob. In de Heere Jezus Christus, waarvan Jacob heeft gezegd, op uw zaligheid, op uw Yeshua, wacht ik, Heere. En om ook nu hoe langer hoe meer naar dat evenbeeld Gods vernieuwd te worden, om tot die voorgestelde volkomenheid na dit leven te geraken. Hoe is uw naam? Jacob. En dan gaat de Heer ook zijn geboden geven. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Hoe zie je dat dan in de wet? Nou, ik ben de Heer uw God die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid. Dat is de ellende. En dan de verlossing. Ik ben de Heer uw God die u uit Egypte land uitgeleid hebt. En de dankbaarheid. Nou, zegt de Heer. Als ik nu de Heer uw God ben, die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Wil je dan nu naar deze 10 geboden gaan luisteren? En wil je nu mijn wet gaan houden? Dan geef ik je een regel, een norm om naar te leven. En dan moet u geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En dan moet u geen gesneden beeld maken. En dan moet u mijn naam, de naam van de Heer uw God, dan moet u die niet ijdelijk gebruiken. En de Sabbatdag gedenken. En eer uw vader en uw moeder. En niet doodslaan. En niet echt breken. En niet stelen. En geen valse getuigenis geven, spreken tegen uw naaste. En niet begeren alles wat van uw naaste is. Kijk, dat is de dankbaarheid. En dan moeten we even kijken naar de wet. Er staan 8 geboden met niet of geen. Dat je zou kunnen zeggen, die zijn negatief gesteld. Negatief, dat is met het woordje niet of met het woordje geen. En 2 geboden die staan in het positieve gesteld. Het 4e, gedenk de Sabbatdag. En het 5e gebod, eer uw vader en uw moeder. Gemeente, dat is waarschuwend gezegd, die wet, maar ook bevelend. Hij gaf aan Jacob zijn wetten. Hij gaf Israël zijn inzettingen en zijn rechten. En ik heb bij dat woordje rechten net gezegd in Psalm 147, dat heeft iets met Gods gezag te maken. Met Gods recht. En nu zegt de Heere vanaf die hoge preekstoel de Sinaï, gij zult niet. Dat is mijn gezag. Dat is mijn recht. Dat mag ik aan u vragen. Dat zijn mijn rechten. En wandel nu ook in die rechte wegen. En gemeente, heel de wet staat in het enkelvoud. Dat is ook al vaker gezegd. Hoeveel mensen zouden daar nu gestaan hebben bij de Sinaï? Dat was een miljoenenvolk. Die kon je niet tellen. En nu gaat de Heere van die hoge kansel zeggen, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken. En al die geboden. En die staan nu allemaal in het enkelvoud. Alsof de Heere tegen iedere Israëliet heel persoonlijk zei. Er zitten een paar honderd mensen in de kerk vanavond. En er zitten er ook nog thuis mee te luisteren. Maar de Heere zegt het vanavond tegen u, tegen jou en tegen mij. Alsof er maar één mens op deze aarde was. U, jij zult en dan al die geboden. Gemeente, dan komt het toch wel heel dichtbij, hè? Want het is het woord van God voor iedere Israëliet. Gij zult niet. Dit is een wet om naar te leven. Ook voor u en voor jou. Hoe worden die geboden gedeeld? Vraag 93. Twee tafels. Soms zie je ze wel eens hangen in de kerk, hè? Twee tafels naast de preekstoel, twee borden, twee wetsborden. Het ene wetsbord staat dan, ja, dan staat de eerste tafel, dat zijn de eerste vier geboden. En het andere wetsbord, daar staan de andere zes geboden. Vier geboden die gaan over God. Dat staat ook in het antwoord, hè, hoe we ons jegens God zullen houden. En zes geboden, wat wij onze naaste schuldig zijn. Eerst God en dan de naaste. Zo kwam Mozes de berg af. Zie hem gaan? Met die twee stenen tafelen in zijn hand. Hij komt naar beneden. Dit is een wet om na te leven. En die eerste die is hoe we ons jegens de Heere moeten houden. En die tweede, wat we onze naaste schuldig zijn. Wat een verantwoordelijkheid, hè? 10 geboden. Hoe we ons houden moeten tegenover de Heere en tegenover elkaar. En dat moet je nu gaan leren aan je kinderen, zegt de Heere. Dan moet je nu van geslacht tot geslacht, van generatie op generatie gaan vertellen. En gemeente, dat moeten wij ook doen. Geen andere God dienen. Gebod 1. Niet God dienen op je eigen manier, het tweede gebod. Niet de naam van de Heere misbruiken, het derde gebod. De Sabbat, de rustdag, houden als Sabbatdag, als rustdag. En dan ook die tweede tafel, je vader en je moeder, je ouders eren. Niet doodslaan, niet echt breken, niet stelen. Geen valse getuigenis en niet begeren. Weet je wat er nu nodig is? Niet alleen dat die woorden, ja, die stonden daar op die borden, op die tafelen, hè? Van op die tafels, die stenen tafels. Maar je weet ook wat er gebeurde, hè? Toen Mozes dat gezang hoorde en dat gerei en al dat lawaai en toen hij daar zag. Daar was dat volk bezig om rond dat gouden kalf God te dienen op hun eigen manier. En toen heeft Mozes die stenen tafelen uit zijn handen geworpen. En toen zijn die stenen tafelen daar. Die zijn daar. Verbrijzeld. Toen was eigenlijk dat verbond, zou je kunnen zeggen, gebroken. Ik ben de Heere, uw God. En toen was de Heere zo goed, dat er nog een keer stenen tafelen kwamen. Toen werd dat verbond, als het ware, opnieuw gemaakt. Weet je wat er nodig is? Dat was voor Israël nodig en dat is ook voor ons nodig. Want nu horen wij ook iedere zondag die 10 geboden. En nu zou het eigenlijk ook zo, ja, als we naar ons leven kijken, dan zou het zo verdiend zijn dat ook die stenen tafelen voor ons verbroken zouden worden, voor onze ogen gebroken zouden worden. En dat de Heere zou zeggen, ik wil nooit meer wat met je te maken hebben, want je bent een overtreder van al mijn geboden. Weet je wat er nodig is? Wat Paulus zegt, dat het geschreven moet worden in ons hart. Niet op stenen tafelen, maar op de vlezen tafelen van ons hart. Gods wet moet ingeschreven worden in ons hart. En dat doet de Heere als Hij ons hart ontvankelijk maakt door zijn geest, zodat we dat woord kunnen ontvangen. Dan wordt de wet door de Heilige Geest een middel om onze ellende te kennen. Dan wordt de wet door de Heilige Geest een middel om ons tot Christus te drijven, die het einde van de wet is voor een ieder die gelooft, de grote wetsvolbrenger. En dan krijgen al Gods kinderen die wet ook weer als een regel voor de dankbaarheid om naar te leven. En dat schrijfwerk dat gaat nog door. En dan mag je nu vragen, gemeente, bij ieder gebod wat nu straks behandeld wordt, hè, het eerste, tweede tot en met het tiende, of de Heere dan dat gebod wat die avond behandeld wordt, wil inschrijven in jouw hart. Dat je het mag gaan leren, ik ben een grote zondaar. Dat je je ellende door Gods wet mag leren kennen. Maar ook dat de Heere zou willen geven dat je door die wetsprediking, welk gebod het dan ook is, naar Christus gedreven zou mogen worden. Die het einde van de wet is, die de wet heeft volbracht. Ik draag uw heilige wet, die ge de sterveling zet in het binnenste ingewand. En dat je het mag leren door de geest als een regel van de dankbaarheid, een wet om naar te leven. Bid daarom. Of de Heere de prediking van de wet daarvoor zou willen gebruiken. Ook bijzonder voor u kinderen des Heeren. Om dan te mogen leren, ik ben de Heere Jehovah, uw God. Die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uit die slavenwerkplaats uitgeleid hebt. En dat dan al die woorden zaken zouden mogen worden. En diepere zaken zouden mogen worden. En dat er dan ook, nee niet in uw eigen kracht, maar in Christus krachten zou mogen wezen om die te mogen doen uit dankbaarheid. Gemeente, de Heere maakt Jacob zijn woorden bekend. Zijn woorden. En u weet inmiddels, in het Hebreeuws betekent woord ook zaak. Dat is hetzelfde woord. Het woord is een zaak. Hij maakt Jacob zijn zaken bekend. En nu hoop ik dat de woorden van de Heere zaken mogen worden in ons aller hart, gemeente, door het werk van de Heilige Geest. We gaan zingen de 10 geboden, het eerste en het tweede vers. Mijn ziel herdenk met heilig beven, hoe God met majesteit bekleed zijn wet op Horeb heeft gegeven, waar hij deze woorden horen deed. Ik ben de Heere uw God en Koning, die van Egypte u bevrij, u leidend uit uw slaafse woning. Dient dan geen goden, nevens mij, de 10 geboden des Heeren 1 en 2. Hij maakt Jacob zijn woorden bekend. De inhoud van die woorden, we hebben het net gehoord, de aanhef en de geboden. En nu het doel van die woorden. En dat kan ik eigenlijk in twee zinnen zeggen. Wat is nu het doel van die woorden die de Heer aan zijn volk bekend maakt? Niet afwijken van God, maar leven met God. Probeer deze zinnen maar te onthouden, dan heb je de kern van 94 en 95. Dus niet afwijken van God, maar leven met God. Hij maakt Jacob zijn woorden bekend, niet afwijken van God. Want kijk nu eens in dat eerste gebod, Jacob, Israël, mijn volk, kijk nu eens. Wat gebiedt nu God in het eerste gebod? Als de Heere nu zegt, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Dat is het wortelgebod, zeggen we wel eens. Daar komen al die andere geboden uit voort. Geen andere goden. Ja, en Israël leefde tussen allemaal, ja, andere goden. Ze waren in Egypte gewend de Nijlgod. En in Kanaan zouden straks de natuurgoden Baal en Astarte gediend worden. De zonnegod en de maangodin. Maar dat zijn geen goden. Psalm 147 zegt, hij telt het getal der sterren. Hij roept ze allebei na, noemt ze allebei namen. En ik las bij een verklaarder dat het zo wel zou kunnen zijn dat die dichter ook juist dan ziet op, ja, op al die goden. En zegt, nu moet je daar die zon en die maan en die sterren uit die Babylonische tijd, die moet je niet gaan vereren. Want de Heere, die is de God van de sterren. Dat is de allerhoogste God. Hij telt het getal der sterren. Hij staat erboven. Dus je moet niet afwijken van God. Onze Heere is groot. En van veel kracht. En zijn verstand, ja, we zingen het, daar zijn verstand nooit af te meten, ver overtreft al wat wij weten. En nu moet je niet afwijken van God. En dat zegt de Heere ook tot ons, geliefde gemeente. Niet afwijken van de Heere. Je moet de zonde mijden en er vandaan vluchten. Dat staat hier toch, mijden en vlieden. Dat hoort dus bij een leven van de waarachtige bekering. Hebben we vorige week zondag gehoord. Vluchten. Haten en vluchten, dat moeten we toch doen ook. Ook bij dat eerste gebod wordt het nog een keer gezegd. Dan moeten we alle afgoderij, dan moeten we niks mee te maken willen hebben. Wat is afgoderij? Ja, dat zie je in 95. Dat is alles wat mij aftrekt van God. Af van God. En zo moet het niet zijn. Want je moet terug naar God. Dat is de boodschap van het eerste gebod. Ik ben de Heer uw God. Dien dan geen goden nevens mij. Afgoderij. Ja, Israël in de Richteren en in de koningentijd. Ze gingen af van God. En toverij. Ja, dan ga je Gods macht nadoen. Die Egyptische tovenaar. Nou, die gooiden hun stokken ook wel op de grond. En ja. Die werden ook een slang. En zo deden ze Gods macht na. En waar, zeg ik, dan ga je Gods alwetendheid doen, nadoen. Die waarzegster in Endor, die wist het wel hoor. Ze ging Saul verleiden, hè. En ze zei, ik heb een boodschap van Samuel voor je. Gods alwetend, de duivel kan veel nadoen hoor. En zo is dat natuurlijk nog steeds. Ik denk alleen maar aan het occultisme. Speelfilms waar allerlei occulte zaken in naar voren komen, of in boeken of in spelletjes. Superstitie, bijgeloof. En ook aanroeping van heiligen. Ik noem het maar even, gemeent. We hebben het ook wel eens een keer een jaar wat uitgebreider allemaal aan de orde gehad. Maar hier staan wel al die dingen die af van God voeren. En dat is nu precies de kern. Niet afwijken van God. Doe dat niet. Zo lief als mij, mijnere zielen zaligheid is. Daar gaat het om. Heb je je ziel lief? Dan moet je daar vandaan blijven. Heb je je ziel lief? Heb je je ziel lief? Mag ik het nog een keer vragen? Jongeren. Ja, natuurlijk, zeg je. Ja, maar als je je ziel lief, echt lief hebt, dan kun je niet in de zonde leven. Want dan voel je, ik heb maar één ziel. En mijn ziel verloren, dat is alles verloren. En dan voel je, wat baat het mij, alvast zou ik de hele wereld hebben. Alvast zou ik een prachtig leven hebben, naar de mens gesproken. En ik leid schade aan mijn ziel, dan is het helemaal niets. Zo lief als je je ziel lief heeft, als de zaligheid van je ziel. Want het gaat om de zaligheid van je ziel. Niet afwijken van God, maar juist ook leven met God. Een leven zonder God is een doelloos leven. Dan kun je nog zoveel succes hebben en nog zoveel in dit leven bereikt hebben. Maar als jouw leven, mijn leven, uw leven niet op de Heere gericht is, dan heeft het zijn doel gemist. Gemeente. En dan is het een leven met God. Want dan staat er maar, zo halverwege, hè, die vraag 94. Dan staat er dat we dat allemaal moeten mijden en vlieden. En dan staat er, en de enige ware God recht leren kennen. En dan staan er nog een heleboel zaken. Dat is nu een leven met God. Dat we nu die ware God mogen leren kennen. Zie je wat er staat en hoe het staat? Van nature ken ik die God niet. Maar door de Heilige Geest, als die in ons leven komt, dan leer ik God kennen. Dan gaan we hem leren kennen. En dan gaan we hem ook recht leren kennen. Dus op de juiste wijze leren kennen. Paulus dacht dat hij God kende, maar hij kende hem niet. En vertrouwen, dat is alles in zijn hand overgeven. Dan zegt Asa, wij steunen op u, Heere. Onderwerpen, dat is de Heere laten regeren. En ook zeggen, dan ook onder zijn hand buigen. In alle ootmoedigheid en leidzaamheid. Dat mocht Job doen. De Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen, de naam des Heeren zij geloofd. Verwachten, van hem alleen alle goeds verwachten. De Heere die geeft alleen maar goed. Is dat zo? Ja, de Heere geeft alleen maar goed. Ja, maar al die tegenspoed dan. Dan denk ik aan Jabes. Dat was een man uit de geslachten van Israël. 1 Kronieken 4. Lees je allemaal namen en ineens lees je een paar versen van Jabes. En wat gaat die man nu bidden? Jabes die gaat bidden, Heere, indien gij mij rijkelijk zegenen zult en mijn landpalen vermeerderen zult en uw hand met mij zijn zal. En dat u het maakt met het kwade dat het mij niet smart. O Jabes vraagt, Heere, als er nu tegenspoed komt, hoeft het mij dan niet te smarten? En dat geeft de Heere, want God liet komen wat hij begeerde. En toen mocht die man alle goeds verwachten en ook krijgen, zelfs in de tegenspoed. En liefhebben van ganser hart. En vrezen, ontzag voor de Heere hebben. En eren. En dat ik zo zal leven. Dat ik eer van alle schepselen afga en die varen laat. Dan dat ik in het allerminst tegen zijn wil doe. Kijk, een leven met God. Dat is een heel nabij leven. Asaf zegt, het is mij goed nabij God te wezen. Hoe kan dat nu? Gemeente, die wet die kan nooit gepredikt worden zonder op Christus te wijzen. Want ik draag uw heilige wet die gij de sterveling zet. Gemeente, die zeven werkwoorden. Als ik nu vanavond zou zeggen, ga daar nu maar eens je schouders onder zetten. En ga nu maar eens proberen in de praktijk om God recht te leren kennen. En vertrouwen en te onderwerpen en te verwachten en lief te hebben en te vrezen en te eren. Dan moet je zeggen, er komt niks van terecht. Ik struikel in alles. En daarom moeten we heen gedreven worden. En daarom is er een Jacobsvolk. Dat moet zeggen, mijn naam is Jacob. Ik ben een bedrieger. Ik ben een heerlichter. Daarom moet een Jacobsvolk heen gedreven worden naar de Heere Jezus Christus. Want Hij heeft alles volbracht. Hij kende God. Hij heeft vertrouwd op zijn Vader tot in de diepste nacht toe. Hij heeft zich onderworpen met ootmoed en lijdzaamheid aan zijn Vader. Hij verwachtte van zijn Vader alle goeds, alleen alle goeds. Hij heeft hem lief gehad tot het einde toe. Omdat hij zijn Vader lief had en alsof, omdat hij zijn volk lief had. Hij heeft hem geëerd en gevreesd. En daarom kan een Jacobsvolk toch door het geloof in Christus krachten deze geboden houden en ook dit eerste gebod uit dankbaarheid. Niet in zichzelf, maar alleen uit Hem. En daarom moet dat Jacobsvolk uitgedreven worden naar die dierbare Heere Jezus Christus. O, die moeten gaan leren, de Heere heeft geen welgevallen aan de sterkte des paards. Hij heeft geen welgevallen aan de benen des mans. Maar de Heere heeft een welgevallen aan hen die hem vrezen. Die op zijn goede tierenheid hopen. En nu ga je in het stuk van de dankbaarheid leren, Jacobsvolk. Dat je eigen sterkte er niet toe doet. En dat je eigen benen uiteindelijk geen kracht hebben. Maar die hem mogen vrezen. En die op zijn goede tierenheid mogen hopen. En wat is dan die goede tierenheid? Dat is nu Gods genade, Gods trouw in de Heere Jezus Christus, zijn eeuwige verbondstrouw. Waar de Heere van zegt, ik de Heere word niet veranderd. En daarom zijt gij, o kinderen Jacobs, niet verteerd. En als je dan bij je verloren boeltje zit vanavond. En hij dan moest zeggen, ook in een weg van heiligmaking, er blijft niks meer van me over. Daar blijft ook niks meer van je over. Maar dan ligt er in die God van Jacob alles. Dan ligt er in die zaligmaker van Jacob alles. En als hij dan aan het einde van zijn leven uitgewerkt is. Dan kan hij alleen nog maar zeggen, op uw zaligheid, op uw Yeshua, wacht ik, Heere. En zo wordt nu een Jacobsvolk gezaligd. Niets uit ons. Alles uit hem, want je moet gaan leren, halleluja, je moet gaan leren, loof de Heer, en dan moet alles van ons eraf, opdat hij de eer zal mogen ontvangen, en daarom gaat de Heer leren, o zoon, leren bidden, o zoon, maak mij uw beeld gelijk, en daarom zal het straks toch een volk mogen zijn, dat hem mag loven. En dat eeuwig mag gaan zingen. Halleluja. Loof de Heer. Maar gemeente. Zal ik. Zult u. Zul jij. Zullen wij. Daar ook zijn. Amen. Laten we eindigen met gebed. Ach Heere. Dan heeft u uw woord gegeven tot drie keer toe. U werd het niet moe om ons na te wandelen vandaag met uw woord. En zou u dan zelf de toepasser willen zijn van uw woord. De naprediker ook in het overdenken. Wilt u zelf dan die woorden die er vandaag geklonken hebben zegenen in de harten van allen die het hebben gehoord. Gedenk ons bij het van hier gaan, geeft u in deze week wat nodig is. Voor velen nog een vakantieweek, een laatste week. Gedenk ons op alle wegen en paden. Wees met de rouwende familie met wie we zullen staan aan een open graf in het midden van de week. Wees u met hen die in deze week ook in het ziekenhuis moeten worden opgenomen of die behandelingen moeten ondergaan. Heren, van stap tot stap wilt u iets van deze zondagsafdeling maar in het hart van ons leren. Gedenk ook die vakantiebijbelclub die bij elkaar komt. Mogen die kinderen ook die enige ware God leren kennen. En diegenen die het aan hen mogen vertellen, wilt u die ook onderwijzen en helpen. En zo meer doen dan wij van u kunnen bidden of vragen. En dan in de uitdelging en in de vergeving van onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Psalm 105, vers 24. Die gunst heeft God zijn volk bewezen, opdat het altoos hem zou vrezen. Wij zingen Psalm 105, vers 24. Ontvang de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.